Zo, nieuwe zaal. Of nou ja, nieuw. Weer terug eigenlijk, hè. Het is mooi om ook weer hier te zijn. Ik vond het daar ook fijn. Jullie ook? Ja, het was top, hè. Best wel een soort knus. En dat heeft ook al heeft ook iets. Het heeft allebei iets. En dat is heel mooi. Oké, vandaag wil ik het graag met jullie hebben over Pesach en het Heilige Avondmaal. Ik dacht, ik spreek op een moment dat we het Heilige Avondmaal hebben. En ik dacht, ja, laat ik daar eens wat dieper over nadenken. En ik vind zelf, het is zo'n bijzonder, een belangrijk en een ja, best onheilig onderwerp. Dat ik eigenlijk hoop dat het beter overkomt dan dat ik het kan overbrengen. Snap je? Soms heb je dat, hè? Dat je die wens hebt ook. Dat jullie het eigenlijk beter pakken dan dat ik het kan brengen. Dat is mijn wens ook voor ons allemaal. En ik wil met jullie openen Lucas 22, vers 14 tot en met 20. Daar gaat het over het Heilige Avondmaal. En we gaan daar heel mooi naar kijken, ook naar Pesach. Lucas 22, vanaf vers 14 tot en met 20. Yes. Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanleggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Een mooie tekst van de Heer bij de instelling van het Heilige Avondmaal en het Nieuwe Verbond. En het Pesachmaal was door God in het Oude Testament al ingesteld. Pesach werd in het Oude Testament geassocieerd met de bevrijding, verlossing en de herdenking ook van de bevrijding uit de slavernij uit Egypte. En Jezus kiest ervoor om het Heilige Avondmaal en de instelling van het Nieuwe Verbond op hetzelfde moment te doen. Hetzelfde moment als dat ze het Pesach vieren. En hij stierf ook op Pesach. En nou is de vraag: is dat toeval of heeft dat een diepere betekenis? Nou, allereerst over zonde. Kunnen we even over de zonde nadenken. Ken je iemand of zelf die nooit iets verkeerds heeft gedaan? Die kan zeggen van: nou, die is zo heilig, die heeft echt nooit iets verkeerds gedaan. Of is er iemand die nooit iets naars heeft meegemaakt? Nou, we hebben allemaal iets naars meegemaakt, denk ik. En we hebben allemaal wel iets verkeerds gedaan. En we hebben dus allemaal te maken met zonde. Want in deze wereld, het is zo bijzonder dat er eigenlijk niemand is die zonder verdriet leeft. Het is bijzonder eigenlijk, hè, dat er zijn bijvoorbeeld nu 8 miljard mensen op de wereld. En toch kunnen we met z'n allen toch wel zekerheid stellen dat al die 8 miljard mensen wel een keer verdriet in hun leven hebben meegemaakt of iets slechts hebben gedaan. En dat geeft eigenlijk de kracht van de zonde weer. Want het is de zonde die door ons heen en in ons werkt en daardoor eigenlijk verdriet en narigheid teweeg brengt. Het is reëel en het maakt relaties stuk, levens, zelfs de schepping. De schepping is eraan onderworpen, zegt Paulus in Romeinen 5. En zonde heeft zo'n verwoestende effect, daarom is het loon daarvan de dood. Zoals we ook net hebben gehoord van broeder Jan. Er moet bloed vloeien om het loon van de zonde te betalen. En daarom een stukje over het bloed. Het bloed heeft dan ook een belangrijke plaats in het aangaan van verbonden en van verzoening. In Leviticus, hoofdstuk 17, vers 11, staat ook: want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want bloed kan, als levenskracht, verzoening bewerken. En in Hebreeën 9, vers 22, volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd. Want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats. Dus het bloed is het teken van de dood van een levend wezen. Er heeft een offer plaatsgevonden die de plek heeft ingenomen van een ander die schuldig was. En wij mogen naderen tot Jezus en tot het gesprenkelde bloed, zegt Hebreeën. U bent genaderd tot Jezus en tot het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Hebreeën 12, vers 23 en 24. Want het bloed van Abel riep om wraak. Maar het bloed van Jezus daartegenover spreekt over vergeving en verzoening. Petrus beschrijft Gods overvloedige genade als hij zegt dat wij voorbestemd zijn om besprenkeld te worden met het bloed van Jezus. Daarom staat er in 1 Petrus 1 vers 2, door God de Vader voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. God nodigt ons uit om besprenkeld te worden met het bloed van Jezus. En het is geen magisch ritueel of een magische formule van in het bloed van Jezus. Maar alleen door te geloven dat Jezus zijn bloed heeft gestort en heeft gegeven, kan het bloed van het Lam van God, Jezus Gods Zoon, ons vergeven, reinigen en verlossen. En met God verzoenen. Zodat wij in Jezus een heel nieuw leven ontvangen. Het bloed van Jezus heeft een belangrijke rol. En het bloed heeft daarnaast ook een rol in het aangaan van verbonden. En daarom gaan we ook kijken nu naar Pesach en het oude verbond. En ik wil met jullie openen Exodus 12. Exodus 12 vers 1 tot en met 13. Het Pesachfeest en de uittocht uit Egypte. Dus ik wacht heel eventjes. Exodus, dat is het tweede Bijbelboek. Hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 13. Pesachfeest en de uittocht uit Egypte. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte: voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: op de tiende van deze maand moet elke familie een lam uitkiezen. Elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één. Rekening houdend met het aantal personen en wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit. Als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht op, met ongedezen brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd. En in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg ervoor dat er voor de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand. In grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden een afstraffing geven, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Het is de eerste maand van het nieuwe jaar. Tenminste, dat is wat God zo instelt. Dit moet een eerste maand voor jullie zijn. Een nieuw begin. Pesach is een nieuw begin voor jullie. Want ik ga jullie uitleiden uit Egypte, uit de slavernij. En God gaat elk eerstgeborene in Egypte, gaat hij langs en ja, sterft. Maar daar waar ik het bloed zie, daar ga ik aan voorbij. Het bloed van het Pesachlam was voor God het teken om daar niet het oordeel uit te voeren. Dus waar, daar waar God het bloed aan de deurposten zag, daar ging hij met het oordeel aan voorbij. Dat had hij tegen de doodsengel zo gezegd. En zo bij Pesach verloste en bevrijdde God de Israëlieten van Egypte en de slavernij. En God had ingesteld om het jaarlijks te vieren. Dat stelt God vervolgens in bij het verbond. Nou, wat is de samenhang tussen Pesach en het verbond? Nou, de samenhang tussen Pesach en verbond ligt hem eigenlijk in de manier waarop het Pesachfeest symboliseert en herinnert aan de relatie tussen God en zijn volk. Het is en Israël en gebaseerd op een verbond. Het is een verbond, want het verbond is er van belofte van God om zijn volk te bevrijden en hen te beschermen. Wat centraal staat in de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Het is Gods verbond. Nou, hoe is dat nou met elkaar verbonden? Nou, Pesach is herinnering aan het verbond van de bevrijding. Want Pesach is het feest, wat de Israëlieten, dat heb ik net eigenlijk verteld, dat de Israëlieten vieren en herinneren dat ze uit Egypte bevrijd zijn uit de slavernij. En dit was een moment waarop God ook zijn verbond met Israël vernieuwde en hem bevrijdde door middel van een wonderlijke interventie. Het bloed van het Pesachoffer dat de Israëlieten op hun deurpost smeren, markeerde hun huis als bescherming tegen de dood. Wat een teken was van Gods belofte en verbond met hen. Dat kun je lezen in Exodus 12. God beloofde hen te beschermen en te redden als deel van het verbond. En zo zien we dan ook dat het verbond met Abraham de achtergrond is van deze uitredding. Want het verbond tussen God en Israël is eigenlijk veel ouder dan vanaf het moment van de uittocht. Want God sloot een verbond met Abraham, te lezen in Genesis 12, 15 en 17. En in dit verbond beloofde God aan Abraham dat zijn nageslacht een groot volk zou worden. En het beloofde het dat ze naar het beloofde land zouden kunnen gaan en dat ze dat zouden ontvangen. En Pesach is eigenlijk in wezen een uitvoering van dat oude verbond, waarbij God zijn belofte van bevrijding uit Egypte ook waar maakt. Zoals hij tegen Abraham had gezegd, ze zullen eerst 400 jaar onderdrukt worden, maar daarna zal ik ze uitleiden. En dat is al het verbond wat God met Abraham had gesloten en zijn belofte. En zo bevrijdde hij Israël uit Egypte met Pesach. Dus Pesach markeert de vervulling van Gods belofte aan Abraham en zijn nakomelingen. En het bloed was het teken van het verbond. Het is het teken van God en het verbond. Nou, nu de aankondiging van het nieuwe verbond. Want we hadden het oude verbond, hebben we net gelezen over Pesach. En nu gaan we richting het nieuwe verbond. En God die kondigt het nieuwe verbond al aan bij Jeremia. En dat kunnen we lezen in Jeremia 31, vers 31 tot met 34. Ik zal het voorlezen. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hen in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Een nieuw verbond. Een mooi verbond. Hij zal nooit meer vergeven, of hij zal nooit meer hun zonden gedenken. Hij zal hun zonden vergeven. Dat wat bij het oude verbond nog niet kon, door het lammetje dat elk jaar opnieuw geslacht wordt. En het kon de zonde bedekken, maar niet wegnemen. Zo zal er in het nieuwe verbond, zal God de zonde vergeven en nooit meer daaraan denken. Hoe mooi is dat? Nou, terug naar het heilige avondmaal met Jezus. Want Jezus sprak in Lucas 22, we hebben het gelezen. En hij sprak over het brood en hij nam een stuk brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Het is een boeiend moment waarop dus Jezus tijdens de maaltijd zijn lichaam eigenlijk toont. Hè? Of tenminste, dat is de achtergrond. In de zin van, want we mogen erover nadenken dat tijdens dat feest, dat Pesachfeest, hè, Pesachfeest, dat het Pesachlam werd geofferd. Het lichaam van een lam werd geofferd en werd gegeten. En tijdens de maaltijd eigenlijk kunnen we ook dat als achtergrond zien. Dat het Pesachlam, dat mag dienen als het voorbeeld van het lichaam van Christus dat gegeven wordt. Jezus geeft eigenlijk geeft zijn lichaam. Dus tijdens de maaltijd waarbij men het lichaam van het lam at, geeft Jezus te kennen dat hij nu zijn eigen lichaam aanreikt als nieuw en vervangend voedsel voor Gods volk. Zijn lichaam komt in de plaats van het dode lam. En omdat het Pesachlam altijd al de belofte van de komst van de bevrijdende Messias in zich had, besloten, en omdat de leerlingen weten dat Jezus de Christus is, betekent Jezus woord eigenlijk dat de belofte van Pesach nu vervuld wordt door de Messias die de rol van het lam op zich neemt. Een nieuwe vreugdemaaltijd voor zijn leerlingen, waarbij Pascha wordt vervuld. Dus het idee van Pasen, van Pascha, het Pesachlam, was de bevrijding. En er was al een bevrijding uit Egypte. En nu komt er een bevrijding opnieuw bij Pesach. Maar dan niet van het redden uit slavernij van Egypte, maar groter uit de slavernij van de zonde. En Jezus' woorden ook bij het wijn, bij de wijn. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. De inhoud van deze beker is symbolisch, is het bloed van Jezus. Want het wordt uitgegoten. Wijn wordt eigenlijk niet uitgegoten, het wordt gedronken. Maar het bloed van Jezus wordt uitgegoten. En het wordt uitgegoten voor velen, zegt Jezus. En dat in tegenstelling tot het lammetje. Want we hadden ook gelezen in Exodus, dat elk gezin, elk groep mensen mocht een lammetje slachten en het op de deurposten smeren. Dat was dus elk groepje had zijn eigen lam. Maar nu wordt zijn bloed uitgegoten voor velen. Het is eenmalig en voor iedereen. Het hoeft niet elke keer opnieuw. Daarom is het zijn, dit is het nieuw verbond in zijn bloed. Koning Jezus. En daarom geeft Jezus nu een nieuwe betekenis aan Pesach. Met de belofte dat hij door het opofferen van zijn lichaam en het vergieten van zijn bloed, dat hij velen zal uitleiden uit de zonde. Naar de vreugde van het beloofde hemelrijk. Eerst was er een uitleiding uit slavernij uit Egypte naar het beloofde land. En nu is er uitleiding en verlossing uit de zonde naar het beloofde hemelrijk. Dus in het Nieuwe Testament wordt het Pesachfeest wordt opnieuw verbonden met het concept van verbond. Dat is wat Jezus deed met het nieuwe verbond. Jezus stelde het in als Pesachlam. En hij wordt ook vaker Pesachlam genoemd. In Johannes 1 vers 29 en in 1 Korinthe 5 vers 7 wordt Jezus het Pesachlam genoemd. Omdat zijn lijden en dood plaatsvonden tijdens het Pesachfeest. En hij zelf het ultieme offer was. Het bloed van Jezus, net als het bloed van het Pesachlam, is het middel van redding en bevrijding waarmee het oude verbond van bevrijding uit Egypte wordt vervuld en het nieuwe verbond van verlossing van de zonde wordt ingesteld. En dat is heel mooi om te zien hoe, inderdaad wat broeder Jan al zei, dat je door de hele Bijbel heen, zeg maar, die lijn ziet. En zo zie je ook dat God aan Abraham een belofte doet. Dat hij hun met sterke hand zal uitreiken, hè, uit Egypte zal halen. En de wijze waarop God dit heeft gedaan, is eigenlijk een verafschaduwing van wat Jezus zou doen. Mooi hè, dat God in zo'n groot event, zo'n, ja, het gelijkertijd heel moeilijk voor de Israëlieten, maar God heeft natuurlijk alles in zijn handen. En zo zie je dat hij de instelling van Pesach en de manier waarop hij dat heeft ingesteld, dat het een verafschaduwing is voor wat Jezus later zou doen bij het heilige avondmaal. Daar hield God al rekening mee. Want alles van de tabernakel is een verafschaduwing van wat er in de toekomst met Jezus zou gebeuren. En heeft allemaal een bijzondere betekenis. Dat kan je in Hebreeën kan je dat lezen. En daarom vind ik het zo mooi dat God zo gedetailleerd door alle tijden heen de basis geweest als het ware. Of alles in controle had. Zo zou ik het ook kunnen zeggen. God had alles in controle. Dat hij elk detail gebruikt om zijn verlossingsplan weer te geven. En daarom kan Jezus ook, wanneer hij met de Emmausgangers loopt, kan hij telkens terugverwijzen naar het Oude Testament, naar het Oude Verbond. Omdat het allemaal slaat op hem. Snap je? Dus zoals God het in het Oude Verbond met de tabernakel heeft gedaan, met de offers, dat is het voorbeeld voor Jezus. En zo kan Jezus het ultieme offer zijn en het ultieme voorbeeld en de ultieme vervulling ook van het verbond. Er is geen betere vervulling dan de vervulling door Jezus als offerlam. En wie heel graag diep wil gaan, die verwijs ik naar Hebreeën 9 en 10. Dat is voor nu niet handig, zou te veel uitweiden. Maar dan wil ik je uitnodigen om die twee hoofdstukjes te lezen. Hebreeën 9 en 10 over dat Jezus met zijn bloed de tabernakel in de hemel is binnengegaan. Dat is heel boeiend. Lees het maar. Terug dan naar het heilig avondmaal. Ja, het tweede verbond juist. Of het nieuwe verbond eigenlijk. Het nieuwe verbond. Ja, dat is door Jezus ingesteld. Dus vanaf toen gold eigenlijk het nieuwe verbond. Ja, heel goed. Ja, klopt. De Joden ook. En het is ook voor de heidenen. Ja, voor iedereen die Jezus volgt is het nieuwe verbond. Ja. Ja, dus voor, mocht het niet duidelijk zijn, het was in het Oude Testament in Jeremia, die sprak tot de Joden, tot de Israëlieten. Maar God heeft eigenlijk daarna duidelijk gemaakt, ook door andere teksten heen, dat zijn verbond niet alleen voor de Israëlieten was, maar dat het nieuwe verbond groter is en eigenlijk voor de hele wereld. Dus ook voor de heidenen kunnen daar deel van uitmaken van het nieuwe verbond. Nou, let op, want het heilig avondmaal is niet zomaar iets. Dat schrijft Paulus in 1 Korinthe. En ik wil twee teksten voorlezen en daarna ga ik naar het slot. 1 Korinthe 5 vers 6 tot en met 8, daar schrijft Paulus dit. U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje deesem het hele deeg zuur maakt? Doe de oude deesem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedeesemd brood, omdat ons Pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude deesem van kwaad en ontucht, maar met het ongedeesemde brood van reinheid en waarheid. En 1 Korinthe, dezelfde brief dus, hoofdstuk 11, vers 27 tot en met 33. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer, zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, omdat wij niet straks samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Zo, ik ga naar het slot. Nou, in het begin heb ik de vraag gesteld. Jezus kiest ervoor om het heilige avondmaal en de instelling van het nieuwe verbond op hetzelfde moment in te stellen als dat Pesach werd gevierd. Is dat toeval of heeft dat een diepere betekenis? Nou, ik denk als je door de hele Bijbel heen kijkt dat het geen toeval is, maar een diepere betekenis heeft en dat hij stierf op Pesach. Maar God heeft ervoor gekozen om op het perfecte moment in de tijd, namelijk Pesach, met alle symboliek die deze feestdag had voor Israël, zijn aloude beloften aan Abraham in vervulling doen gaan. Door Jezus als het offerlam te offeren voor onze zonden en daarmee het nieuwe verbond in te gaan. Het verbond van vergeving van zonden en verzoening met God. En ik zou zeggen, je hebt zelf maar één leven hier op aarde. Wij allemaal, we hebben één leven te geven. Laat dat leven, tenminste dat is mijn verzoek in ieder geval voor mezelf. En ik hoop ook dat u dat verlang heeft. Dat ene leven voor God offeren. Dat als je zelf later, wanneer je oud bent en denkt, ja, het is bijna tijd om naar de hemel te gaan. Dat je terugdenkt en kan kijken, ja, mijn leven was een offer voor God. Mijn leven was een fijn, welgevallig offer voor Koning Jezus en de Vader en de Heilige Geest. En ik wil afsluiten met één vers uit het boekvertaling, 1 Korinthe 1, vers 21. God heeft er de voorkeur aan gegeven mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Amen.